Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Voor je gaat luisteren, eerst nog even dit. Mijn naam is Paul van Diemt, ik presenteer bij BNR de podcast De Strateeg. En daarin onderzoek ik wat de grote ontwikkelingen zijn op het gebied van technologie, klimaat, geopolitiek, oorlogsvoering en veel meer. Wat betekenen ze voor Europa, voor Nederland en dus voor jou en voor mij? Je vindt hem via bnr.nl of je eigen podcast-app.
De VS nog midden in de coronacrisis zit, weet president Trump eigenlijk al zeker wat hij wil. De piek is voorbij en het slot moet eraf en hij wil gewoon eigenlijk de economie weer zo snel mogelijk starten. Maar gaat hij daar wel over? Dit is de 24e editie van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in mijn thuisstudio in Amsterdam.
Ja, en ik ben Jan Posma, als altijd aan de keukentafel in Washington. En Bernard, voordat we met het grote nieuws verder gaan. Ik moet toch zeggen, het begint wel een beetje een raar sfeertje te worden hier in Washington. De piek hier verwachten ze pas eind mei. Dus die thuisblijforder die is net verlengd. En op dit moment worden de parken bewaakt door de National Guard. Dus dat zijn mensen in militaire uniformen. En die houden in de gaten of je wel afstand houdt. Politie is er ook bij, dus het is niet echt meer ontspannen hier. Als je door een parkje loopt. En je mag nu ook al in de supermarkt. Je mag eigenlijk de supermarkt niet meer in zonder dat je mondbescherming draagt. En dan weet ik, in Nederland is dat ook de discussie, dat laatste. Zie je dat in Amsterdam eigenlijk ook nu, mondkapjes?
Ja, je ziet ze wel hoor. Maar er is een enorme discussie op het moment dat wij deze podcast opnemen. Dat is op donderdagmiddag Nederlandse tijd, donderdagochtend Amerikaanse tijd, is er juist in de Tweede Kamer een discussie, zoals ze elke week op dit moment, eigenlijk over corona. Maar het gaat erom dat Duitsland en België nu hebben besloten om die mondkapjes, ik wil niet zeggen verplicht te stellen, maar dringend aan te bevelen.
Ja.
En de Nederlandse regering is dus gevraagd, want doe dat nou ook. Want ja, als je niet eens met je buurland in de mars loopt, in de pas loopt, ja, wat hebben we dan eigenlijk? En Rutte en consorten die zeggen nu wij zien het niet zo, maar misschien moeten we dat dan toch maar overwegen om het op zijn minst aan te bevelen. Het probleem is, en eerlijk gezegd, wat ik ervan begrijp, is bijvoorbeeld die beroemde dokter Fauci het wat dat betreft helemaal eens met het RIVM. Het doet niet zoveel, het beschermt hooguit anderen. Maar dan moet je ook wel echt goed weten hoe je zo'n ding precies op en afzet. Dus ja, het effect is gering. En in elk geval, het is niet voor jezelf. Het is alleen om anderen te beschermen.
Ja, precies. En ik zie eigenlijk wat ik in Nederland hoor. Dat is eigenlijk precies wat ik hier ook zie. Dat er is ook een tekort nog steeds aan die mondkapjes. Ook de niet-medische mondkapjes. Op een of andere manier weten hier heel veel mensen ze toch te regelen. Ik heb zelf echt al weken geleden besteld via Amazon. En in de winkels hier kan je ze gewoon niet krijgen. Dus dat is frustrerend. Mensen lopen hier soms met een sjaal om. Dat heb ik ook wel geprobeerd. Maar ja, dat is echt, je stikt bijna, dat is ook niet gezond. En wat mij ook heel erg opvalt, er werd in Nederland ook gewaarschuwd dat het schijnveiligheid zou geven. Hè? Dat je dan denkt dat je beschermd wordt. En dat zie ik hier ook wel. Het valt me echt op dat sinds meer mensen die mondkapjes dragen, dat je ook vaker weer mensen buiten bij elkaar ziet staan. En met die mondkapjes dan allemaal op, met het idee van, nou ja, het kan weer eigenlijk. En is natuurlijk toch niet helemaal zo.
Nee, dat is ook zo. En hier benoemen ze dat ook hoor. Ook, ik laat maar zeggen, de regeringen en het RIVM, die zeggen ook duidelijk, het is schijnveiligheid. Maar goed, als iedereen het doet, zou je kunnen zeggen, Dan is de kans dat je anderen besmet, mocht je het onder de leden hebben, is iets geringer. En ook het psychologische effect is misschien niet onbelangrijk. Een beetje placebo-achtig effect. Hè? We doen iets. Nou ja. Hey, even de stand van zaken in de Verenigde Staten van Amerika. Of de Verenigde Staten van Trump, want dat wordt het steeds meer. Trump zegt nu, de piek is bereikt. Dus we zitten als het ware nu op het plateau. Ja. Klopt dat? Klopt dat ook?
Ja, nou, het is natuurlijk bijzonder hoe zeker Trump dit zegt. Trump die is altijd heel zeker in wat hij zegt. Maar als je hier kijkt in dit enorme land, dan zijn er grote tegenstellingen. In New York, nog altijd de brandhaard natuurlijk. Daar is die grafiek inderdaad afgevlakt. Dus goed nieuws. Maar nog steeds heel veel doden daar. Landelijk was daar gisteren weer een record. Ruim 2500 doden in 24 uur. En ja, vreselijke cijfers natuurlijk. En je ziet hele grote verschillen per regio. Washington bijvoorbeeld, wij moeten nog. De piek wordt hier pas later verwacht. En ook op het platteland zie je op verschillende plekken, in meer landelijke staten zie je veel minder gevallen. Maar in die staten wordt ook vaak minder getest. En daar wordt ook minder aan social distancing gedaan. Dus het is eigenlijk een heel onoverzichtelijk beeld wat je krijgt van de VS. En de enige plek die het volgens mij van een afstandje in ieder geval echt goed voor elkaar lijkt te hebben is Californië. Daar viel de piek mee. Daar wordt heel veel getest. En daar lijkt het als enige plek denk ik echt een beetje onder controle.
Ja, ik hoorde geloof ik wat was het, de burgemeester of de gouverneur? Ik geloof de burgemeester van Los Angeles gisteren zeggen dat wij hebben in totaal zoveel besmettingen als er in New York aan doden is.
Ja.
En toen
ja.
dacht ik, wauw, wat een statistiek. Ik krijg er kippenvel van, maar hij heeft gelijk.
Ja,
ze doen het gewoon hartstikke goed daar. Echt waar hoor, petje af.
Ja, 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 ja,
want daar kan iedereen wat van leren. Ik denk ook in Europa, de manier waarop zij het doen.
Ja, zeker. Zij komen nu andere staten te hulp. Hè? Ook met beademingsapparatuur. Mondkapjes zijn daar dus wel te krijgen. Dus eigenlijk op alle vlakken. Er wordt daar iedereen kan getest worden. Dat is ook wel een groot verschil. Dus het is echt een uitzondering. In ieder geval in Amerika, maar een beetje op de wereld ook wel.
Ja, dat denk ik wel. Dat iedereen getest kan worden. En dat ze ook op zo'n, ik zal maar zeggen, doeltreffende manier ingrijpen. En ook de toon is ook goed, vind ik. Dat is ook dat zeggen. Ik vind eerlijk gezegd, als ik het zo hoor, dan denk ik, het zijn ook wel de dudes onder elkaar die rustig blijven en zeggen, relax man, we gaan het hier gewoon oplossen. En, ja. En ze doen het ook nog.
Ja.
En dan hoorde ik, ik noem me tegenwoordig Florence Nightingale Burks. Die mevrouw die elke avond bij die persconferenties optreedt. Die hoorde ik dan ook zeggen, ja, jij had het net Jan over dat schuifeffect in dat gigantische land. Die hoorde ik dan ook zeggen, ja, nou moeten we weer enorm uitkijken voor Rhode Island.
Ja.
Dat is ook dat is ook niet zo ver van Boston, niet zo ver van New York.
Nee, precies. En daar gaan dan ook veel mensen inderdaad uit die steden, die daar dan toch eventjes naar een tweede huisje gaan. Of forensen misschien wat langer door zijn gegaan. Naar hun werk gaan. En daar zie je dan ook de gevolgen van inderdaad. Zit jij trouwens nog elke nacht zit jij voor de buis, toch? Nog steeds?
Jan, hoe durf je de vraag te stellen? Vanzelfsprekend. Ja, vanzelfsprekend. Ik noem het de Muppet Show. En ik kijk mijn ogen uit, elke keer weer. En elke dag denk ik, hoe krijg je het weer voor elkaar? We komen er direct nog wel over te spreken.
Ja, ja, ja,
maar laten we eerst even praten over iets waar we allemaal dan met grote belangstelling kijken. Namelijk, wanneer het land weer open kan. Hè, wanneer Amerika weer open kan. Die discussie speelt eigenlijk in Europa ook.
Mm-hmm.
En op een vergelijkbare manier. Want Europa heeft soevereine staten, landen. En nu heb je in Amerika zeggen de gouverneurs, wij zijn soeverein. Onder de grondwet. En dus op het moment waarop wij vinden dat onze staat weer veilig is, dan openen we hem. Maar Trump zegt, ik wil dat eigenlijk op 1 mei of misschien iets later of misschien iets eerder of iets later. Maar dan moet het ongeveer gaan gebeuren. En ja, pardon. En ik ga erover.
Ja, ja. Ja, dat zei hij maandag ook letterlijk. Hè? Ik ben degene die hier de baas is. Als je de president van Amerika bent, dan is de autoriteit totaal, vertaal ik even heel lelijk.
When somebody is the president of the United States, the authority is total. And that's the way it's got to be.
Your authority is total.
It's total. And the governors know that.
Ja, Trump zei dus heel hard, ik ben de baas. Maar daarna krabbelde hij ook weer een beetje terug. En zei hij, ik ga het dan met alle staten overleggen. En ik ga ze dan toestemming geven. Dus eigenlijk draaide hij het een beetje om. Maar gisteren, tijdens de persconferentie, begon hij dan weer te dreigen richting die gouverneurs. En op het moment dat wij dit dus opnemen, op het moment dat wij elkaar spreken, dan moet Trump nog praten met die gouverneurs. Hij gaat een soort conference call doen, een enorme Zoom Zoom, denk ik, waarbij die 50 gouverneurs dan allemaal gaan hangen. Dus we weten op dit moment nog niet precies wat uiteindelijk de conclusie gaat zijn. Maar inderdaad, Trump die zegt ook van het zou wel eens eerder kunnen zijn dan 1 mei. We gaan gewoon heel hard opschieten. Bernard, je hebt dus die gouverneurs en je hebt de president. Je maakte de vergelijking met Europa net al. Maar hoe zit dat nu echt in de VS? Wie is nu echt de baas?
Nou, je hebt gelukkig in Amerika iets dat heet de grondwet. En die regelt dit soort dingen. En ik heb gekeken naar het tiende amendement. Want dat zegt zo ongeveer vrij vertaald dat in kwesties die het belang van de staat betreffen, de staat autonoom is om te beslissen. Dat is een hele belangrijke. Ik denk dat als het bijvoorbeeld voor een rechter zou komen, deze kwestie van wie heeft het nou op, als het echt erop aankomt voor het zeggen, dan zou dat tiende amendement, denk ik, de sleutel worden van de discussie. En dan denk ik dat de staten een hele goede kans zouden hebben om te winnen. Er staat wel iets tegenover, want de president is volgens diezelfde grondwet ook in zijn eentje de uitvoerende macht. Mm-hmm. Dus je kan zeggen, nou ja, uiteindelijk is, zoals hij zelf zegt, dat doet hij dan op zijn Trumpiaans, maar inhoudelijk kun je er wel wat van voor. Ik ben de president, ik ben de baas. Hè? Uiteindelijk beslis ik. Ik vond eigenlijk het mooiste wat Andrew Cuomo zei, de gouverneur van New York, die enorm populair is op het ogenblik. Hoor. Die wordt ook met enige regelmaat, ik zal maar zeggen, op het schild gehesen als de redder van de natie. Maar die zei iets interessants. Die zei, we hebben met opzet, toen we die grondwet schreven, niet gekozen voor een koning. We hebben gekozen voor een president. En als we hadden ook geen koning Washington. We hadden president Washington. Hmm. We hebben ook geen King Donald. We hebben president Trump. En dat hebben we niet voor niks gedaan. En dat hebben we gedaan met het oog op de soevereiniteit die bij de staten rust in beginsel. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En er is nu de tijd niet voor, maar het zou helemaal niet zo gek zijn als zo'n zaak nou eens helemaal werd uitgevochten voor de rechtbank tot aan het Hooggerechtshof toe, om te kijken hoe dat nou constitutioneel zit.
Ja, want dat is wel lastig, hè? Want dat kan op dit moment niet. Want het Hooggerechtshof is niet in sessie op dit moment. Normaal gesproken zou het daar naartoe gaan nu.
Ja, maar dat kan overigens wel, hoor. Nee, maar daar hebben ze een truc voor. Dus ze kunnen, als het moet, kunnen ze, als er om wordt gevraagd, in een noodsituatie een uitspraak doen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de verkiezingen tussen Gore en Bush 2. Toen die uitslag maar niet wou komen. Mm-hmm. En ze elkaar in de haren vlogen. Omdat ze allebei zeiden dat ze hadden gewonnen. Dat is toen uiteindelijk voorgelegd aan het Hooggerechtshof. En dat heeft de knoop doorgehakt. En gezegd dat Bush had gewonnen. En dat was niet in volle sessie. Dus dat kan. Het Hooggerechtshof kan dan zeggen, wij laten dit even over, dat kan de president doen. Die zeggen, we laten dit even over aan rechter A, B of C, of een groepje van drie die even een Zoom-vergadering doen en dan vonnissen. Dus als ze zouden willen, kan het. Ja, maar ja. Je moet natuurlijk hopen dat het daar niet toe komt. Want het laatste wat Amerika nu kan gebruiken is een constitutionele crisis of een enorm conflict tussen de president en de gouverneurs. Dat is het laatste wat je wilt.
Ja. Daar zit inderdaad helemaal niemand op te wachten natuurlijk. Ja, jij vergeleek dat net ook met Europa. Hè? Kan je dat wat verder trekken? Hoe zou dat dan, als dit in Europa zou gebeuren, wie zou dan de Trump zijn en wie zouden de staten zijn?
Ja, in Europa is het ietsje makkelijker. Daar ligt de soevereiniteit heel duidelijk bij de individuele lidstaten. Dus elk land gaat voor zich. Maar de Europese Commissie, die je een beetje kunt beschouwen, hè, toch als de regering van de Europese Unie, onder leiding van Ursula von der Leyen, die heeft nu juist een document opgesteld met een soort richtlijnen, ook financieel, maar ook over solidariteit en ook over de noodzaak om in dit soort situaties samen te werken. Dus hij heeft geprobeerd een soort richtlijn te maken die op deze situatie van toepassing is. Wat een hele handige oplossing is. Omdat je zegt, ja, dat is niet de wet of de regel. Of dat is ook niet eens een handvest. Dat is in Amerikaanse termen niet de grondwet. Maar dat is iets wat we nu gewoon doen omdat we vinden... We hebben geleerd van dat gerommel met het ene land dat het ene doet en het andere land dat het andere doet. We moeten eigenlijk in de exit-strategie proberen dat toch wat te stroomlijnen. Dan kijk je naar de praktijk. Ja, Denemarken is alweer voor een stuk open. Zweden is nooit dicht geweest. Oostenrijk is weer voor een deel open. In alle andere landen, inclusief Nederland, wordt nu ook gesproken over... Het openstellen weer van de samenleving. In Nederland is er een, ja, wat ik ervan begrijp, achter de schermen zijn er groepjes van belangen, hebbende bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de vakbonden, noem allemaal wat, die dan aan het kabinet Rutte influisteren van nou, wat ons betreft zou het op die manier moeten. Maar uiteindelijk beslist het Nederlands kabinet over de vraag hoe en op welke wijze Nederland weer open gaat en niet Brussel.
Ja, oké. Okay. Dus dat klinkt best duidelijk. En toch, in Amerika heeft Trump dus reden om aan te nemen, blijkbaar. Hij staat er wel behoorlijk alleen in, dat hij dat alleenrecht heeft. Heb jij, dit vind ik zelf een moeilijke, want ik kon het niet helemaal... Ik heb het in ieder geval niet van hem gehoord. Wat denk jij is precies zijn redenatie daarin?
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat hier... Er spelen twee dingen een rol. In de eerste plaats zijn karakter. Hij vindt namelijk dat omdat hij de president is, dat spreekt hij ook zo uit, is hij echt de baas? Dat vindt hij in alles. Mm-hmm. Niet alleen hierin, dat vindt hij in alles. Er was nu ook een hele interessante uitval die hij deed in die Muppet Show van vannacht. En dat ging dan over de vraag of hij misschien het parlement tijdelijk zou sluiten. Zodat hij de benoemingen van rechters die er al maar niet doorkomen er doorheen kan drammen. Terwijl het prerogatief daarvan ligt bij de Senaat. Mm-hmm. Dus die hebben het primaat om voordrachten goed te keuren. Maar hij heeft de pest in dat al de door hem gekozen rechters nog niet zijn aangenomen. Dus dat is typisch Trump. Dus de ene kant is het is gewoon een dictator. En dat wil hij af en toe laten zien. Aan de andere kant is het ook natuurlijk Trump die een verkiezingsstrijd voert. En die deze persconferenties, maar ook elke andere gelegenheid aangrijpt om campagne te voeren. Want dat kan hij op het ogenblik niet in zalen doen met of stadions voljuichende mensen. Doet hij dus op deze manier. Mm-hmm. En zijn eigen aanhang vindt het heerlijk als hij zegt, jongens, één ding is duidelijk. Hè? Ik ben de baas, maar ik ben er voor jullie. Dat is altijd de boodschap die hij uitstraalt. Dus laat al die kibbelende idioten en die door partijen, door die walgelijke democraten opgehitste idioten nou gewoon gaan. Laat het aan mij over. Ik ben er voor jullie. Ik regel het. Ik zorg voor jullie rechten. Ik zorg in alles voor je. Ja. Dus dat is de tweede factor die er speelt.
Ja, en het mooie is natuurlijk dat Trump in zijn manier van denken eigenlijk al die geschiedenis, waar jij het net ook over had, de grondwet die heilig is in Amerika, waar alles op gebaseerd is. De hele geschiedenis daaromheen, de strijd tussen staten en de federale overheid, dat hij dat ook gewoon over kan slaan. En dat hij gewoon alleen denkt aan de situatie nu. Ik ben nu de president, dingen uit het verleden interesseren me eigenlijk niet. Ik kijk naar wat nu de meest praktische zakelijke oplossing is. En daar gaat hij voor.
Ja, en ik denk dat hij daar een behoorlijk risico mee neemt. Er was de afgelopen week kritiek ook uit eigen kringen. En het meest interessant vond ik de kritiek van Lindsey Graham. Mm-hmm. De senator die hem altijd, doorgaans kun je zeggen, in bescherming neemt. Maar ook iemand die toch in het algemeen wordt gezien als een man die in politiek en staatkundig opzicht behoorlijk veel inzicht heeft. En die vindt ook dat Trump langs de rand marcheert van wat kan met dit soort dingen. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat... Het is misschien wel zo dat de Trump-kiezers roepen bravo, wat doe je net geweldig. Maar het is niet zo dat het Republikeinse echelon dat ook vindt. Dus mm-hmm. daar zie je toch wel enig, daar zie je wat dissidenten. En dat is iets Dat gaat natuurlijk ook hier om. Ik denk dat Lindsey Graham zo'n hele discussie over de grondwet en de macht van de staten verschrikkelijk vindt. Ik denk dat zelfs Nixon of zelfs Goldwater, de beroemdste haviken uit de republikeinse moderne republikeinse geschiedenis, zich in hun graf zouden omdraaien bij deze discussie. Het idee dat je de macht wilt ontnemen aan de staten. Het feit dat je afstapt misschien zelfs van je republikeinse principe dat de federale overheid überhaupt niet zoveel voor het zeggen hoort te hebben. Die is er eigenlijk alleen maar om de krijgsmacht te leiden en om wegen aan te leggen en nog wat van dat soort dingen. Maar verder moet hij zich koest houden. Ja, wat dat betreft is het wel spannend, Jan, wat we hier zien en horen.
Zeker, ja, dit gaat toch tegen wat republikeinse wijsheden in. En je ziet ondertussen ook dat staten ook het heft een beetje in eigen handen proberen te nemen. Je ziet twee samenwerkingsverbanden nu. Aan de oostkust een beetje rond New York gecentreerd als grootste staat. En aan de westkust rond Californië. En dat zijn eigenlijk allemaal staten die zeggen van wij gaan met elkaar bekijken wanneer wij weer open kunnen. En dat staat dan helemaal los van Washington en van de federale overheid. Dus je ziet ook een soort unie binnen een unie. Dat is toch ook best uitzonderlijk.
Ja, dat kan ik me niet herinneren dat dat ooit is gebeurd sinds de burgeroorlog. Toen zo'n hele zwik staten zich echt heeft afgescheiden, hè, van de Verenigde Staten. Maar ik weet geen ander voorbeeld waarbij dit zo duidelijk speelde. Het is natuurlijk, heeft natuurlijk ook een praktische kant. Want als je aan elkaar grenst in heel dichtbevolkte gebieden, heb je er ook belang bij om ongeveer hetzelfde te doen. Dat is eigenlijk de discussie die in Europa ook enorm speelt. Als je België weer open doet, maar Nederland niet, ja, wat win je dan? En andersom, hè? En dat geldt natuurlijk ook voor, we hadden het net over Rhode Island, maar dat geldt natuurlijk ook voor New York, Connecticut en dan Rhode Island en dan Massachusetts. Ja, het ligt allemaal in elkaars verlengde. Mm-hmm. Dus je moet ontzettend uitkijken dat je niet als ene staat iets doet wat de andere staat nog niet doet of andersom. En dat geldt in de buurt van rondom Californië met zijn, wat is het, 40 miljoen inwoners of zo. Alles wat er omheen ligt, ligt natuurlijk in die periferie. En de state of Washington of de state of Oregon, die daar dan net ten noorden liggen, ja, die hebben natuurlijk enorm belang bij dat beleid op elkaar is afgestemd. Dus groot gelijk, zou ik zeggen.
Ja, ja.
En misschien moet je het ook allemaal niet zo bitter zien, want het is een werelddeel, de Verenigde Staten van Amerika. En er zijn verschillen ook in hoe erg het is per staat. Daar heeft Trump ook wel een puntje. Dus misschien moet je het omdraaien en zeggen, nou, het is wel goed dat die staten elkaar even opzoeken en zeggen, jongens, hoe gaan wij het regionaal regelen, zodat als deze regio weer tot leven komt, dat in elk geval op dezelfde manier gebeurt.
Ja, ja. Nou, en als ik dan toch even bitter kijk, je ziet ook een andere ontwikkeling. Ik heb ook het gevoel dat dit toch wel de tegenstelling tussen de red states en de blue states, hè, die volgens Obama niet bestonden, weer wat aanwakkert. Je ziet in verschillende staten, bijvoorbeeld Kentucky, Ohio en Michigan ook, daar waren de afgelopen dagen demonstraties. En dat zijn dan voornamelijk Trump supporters of wat meer rechtse kiezers, zal ik maar zeggen. En Michigan zal ik er even uitpakken, want dat was het meest opvallende. Daar zit natuurlijk een democratische gouverneur. Hè, die hebben we vaak gehoord al de afgelopen weken. Gretchen Whitmer, die had ook wat ruzie met Trump. En daar hadden ze een soort autoprotest. Iedereen ging daar in de auto naar het centrum om de boel dicht te gooien. En nou, al snel gingen mensen ook naar buiten. En een honderdtal mensen stond daar voor het Capitol, waar de gouverneur ook zit. En die demonstreerden tegen die democratische gouverneur. En dat ging er best heftig aan toe. Er stonden mensen met wapens. Zij werd vergeleken met Hitler. Heil Whitmer stond op een bordje. En de voorzitter van de Republikeinse Partij, die was later, ik dacht op Fox News, kan ook ergens anders zijn geweest. En die noemde Michigan een politiestaat vanwege de coronamaatregelen. Vanwege het thuis moeten zitten. Want dat is onconstitutioneel, zeggen ze dan. Het is natuurlijk een minderheid, maar je ziet dus wel dat de spanning onder deze groep wel oploopt op verschillende plekken. Dat ze heel erg het gevoel hebben dat ze in hun vrijheid worden ingeperkt.
Ja, dat is waar. En als je zoiets hoort, Zodra dat woord heil ergens valt, ja, dan springt bij mij sowieso het glazuur van mijn tanden. Ik vind dat vreselijk. Ik krijg er echt koude rillingen van bij dat idee. Daar staat dan weer tegenover de gouverneur van Ohio. Ik ben even zijn naam vergeten.
Ja, die zit er even op.
Ja, het is een republikein. Een hele uitgesproken republikein. Maar die heeft zich eigenlijk van stonden af aan verzet tegen het idee dat Trump de diensten uitmaakt.
Mike DeWine. Dat doet hij. Moesten we echt even opzoeken. Maar ja, die met die Hollands aandoende naam.
Ja, maar die doet iets heel elegants. Die zegt, luister, ik trek echt mijn eigen pad in deze zaak. Die was ook als een van de eersten erbij met een lockdown en met waarschuwingen in heel Amerika. Hè? Hij heeft het heel goed gezien, heel goed aangepakt. Eigenlijk niet zoveel verschillend van Californië. In zijn toon roept hij dus, ja, nee, ik ga echt niet doen wat president Trump zegt. Maar de manier waarop hij het formuleert is altijd even elegant. Dus hij roept, in feite steekt hij zijn middelvinger op tegen Trump. Maar hij gaat gewoon, gaat zijn eigen gang. Maar hij doet het zo elegant dat je denkt, ja, op die man kan je nooit boos worden. ook niet als je Donald Trump heet. Dus ja. Zo kan het ook. Ja.
Ja,
en dat is ook een republikeins protest, maar dan omgekeerd. Dat is iemand die zegt, sorry hoor, ik laat me niet gek maken. Ik ben gekozen in het belang van het volk. Ik dien het volk van Ohio. En ik wil dat die mensen gezond worden, gezond blijven enzovoort. Ja. Dat heeft ook wel wat hoor.
Ja. Misschien levert dat ook wat meer op. een beetje diplomatie. Hey, en als we nu kijken. Wij moeten een beetje in onze glazen bol kijken nu. Hè, want wij weten nog niet wat Trump precies gaat presenteren vandaag. Of hij wat gaat presenteren vandaag. Het kan ook nog wel wat langer duren. Maar het lijkt logisch dat hij gaat zeggen, de staten waar weinig coronagevallen zijn, dat zijn wat meer die Midwest-staten, dat daar de economie weer open kan. En dan zullen de gouverneurs daar wat over mogen zeggen. En dat zijn vaak ook republikeinse gouverneurs, dat daar dan inderdaad de economie voorzichtig weer open gaat, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Alleen, ik denk dat we misschien praten een beetje over een schijntegenstelling. Eigenlijk dezelfde discussie als in Europa. Want we hadden het over Denemarken en andere landen die al, en Tsjechië en zo, die al een beetje open zijn. Maar zoveel verschilt dat bijvoorbeeld niet van wat Nederland al doet. Dus ik denk dat je ook daar zit ook het compromis in, dat die gouverneurs zeggen, oké dan, maar dat betekent niet dat ze een schakelaar omhalen. Dat betekent dat ze zeggen, nou oké dan. Dan mag bij ons Starbucks wel weer koffie verkopen, maar je mag er nog niet gaan zitten. Of de kappers mogen weer open. Of er staat daar misschien een hele grote fabriek die veel werkgelegenheid biedt en die door deze zaak niet meer volledig draait. We gaan wat meer energie steken in het op gang krijgen van die fabriek, zodat daar de werknemers weer heen kunnen. Ik denk dat ze het op die manier doen. En als je het doet, dat is ook een kwestie van toon. Hè? Als je het op die manier doet, ja, dan haal je ook een beetje die angel eruit. Die Trump er heel bewust steeds in wil timmeren. Want ik blijf zeggen hoor, dat ook die gouverneurs die willen dat helemaal niet. Het is echt Trump die de zaak steeds op scherp zet. Om politieke redenen, omdat hij is wie hij is. Dus ik denk dat het compromis erin zit, dat de gouverneurs uit die dun bevolkte staten dus zeggen, oké, meneer de president, u hebt wel een punt. Wij gaan hier eens kijken naar dingen die wij veilig en rustig een klein beetje weer open kunnen draaien. En dan gaat de situatie wat meer lijken, denk ik, zoals bijvoorbeeld Nederland er op het ogenblik uitziet.
Ja, zoals jij het zegt, dat is eigenlijk precies hoe volgens mij de gouverneur van Californië het ook zei. Je moet het niet zien als een knopje dat je aan of uitzet, maar het is een dimmer. Het is, je doet hem heel voorzichtig steeds een klein beetje verder open. En misschien doe je hem ook wel af en toe weer even een beetje dicht als dat moet. En,
ja.
Maar je zou dus kunnen zeggen dat als daar dan vandaag een besluit komt een besluit van Trump is het dan toch. Maar dat vooral iets symbolisch ook is.
Ja, tuurlijk. Dat is volkomen symboliek. Want nogmaals, uiteindelijk, ook als er niet een conflict zou zijn over wie het voor het zeggen heeft, hè, dan heb je het ook over de praktijk. Het moet ook gewoon uitgevoerd worden. En dat kan niet eens een gouverneur bekijken. Dat moet een burgemeester bekijken en de sheriff en de brandweer in kleine dorpjes en stadjes. Die moeten kijken of het echt weer kan. En die moeten gaan berekenen, ja, maar als er dat bedrijfje open gaat en er gaat iets mis, hoe snel hebben we onze ziekenauto's daar? Hoe snel kan dan eventueel een intensive care unit weer aan de slag? Dus dat moet je eigenlijk op microniveau bekijken. En daarom denk ik dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend en dat daar dat compromis zit. En dat het politiek dus anders gaat klinken dan de werkelijkheid. De werkelijkheid wordt, ja, Amerika vooral, waar het dun bevolkt is, is ook wel toe aan een langzame herstart. Als je het heel voorzichtig en verstandig doet. Alleen, je moet, Trump zal onmiddellijk zeggen, ik heb de zaak compleet onder controle. Het is mijn regie. Ik vertel precies wie er wel open mag en hoe snel. Kijk eens, dat hebben jullie aan mij te danken. Dat ga je niet vermijden, Jan. Het is wat het is, ja.
Ja, voordat we dit afronden, dan nog even dat ik begreep ook dat, want je hebt het over microniveau. Ook vanuit het bedrijfsleven heeft Trump feedback gekregen dat dit eigenlijk alleen maar kan als je meer gaat testen. En dat toch wel de sleutel is, dat ook psychologisch, omdat het voor mensen ook in die dunbevolkte gebieden moeilijk gaat zijn om weer naar die fabriekshal of meer naar ja, waar je ook werkt te gaan. Op het moment dat je nog niet getest kan worden en je dus niet zeker weet of de mensen om je heen het hebben of niet. En of het wel echt onder controle is. En dat vond ik ook wel een interessante.
Dat is het ook.
Want ja, wat daarbij ook wel geldt natuurlijk is dat Trump wijst op de staten waar weinig gevallen zijn. En dat zijn ook toevallig dan de staten waar weinig getest wordt. Dus het blijft iets moeilijks.
Ja, en dan nog wat. Hè. Gesteld nou dat ik zit nu bij jou in de buurt in Washington. Gesteld. En de stad, het is een stadstaat, dus die telt eigenlijk niet. Maar de burgemeester van Washington zegt, oké, het is hier eigenlijk wel weer veilig. Dus ik doe, wat mij betreft, als je een beetje afstand houdt, mogen de restaurants weer open. Gaan jij en ik daar dan lekker en gerust zitten?
Ja, precies.
Of zeggen we misschien zelf, nou, ja, zouden we dat nou wel al doen? En als we alweer met elkaar mogen eten, zullen we dat dan maar gewoon thuis doen? He, dan zijn we met z'n tweeën, of in dit geval met z'n vieren. Maar dan zitten we niet meteen in een menigte. Dus dat is ook een factor die speelt. De mensen hebben het uiteindelijk, dat vond ik wel weer goed van Florence Nightingale Burks. die mevrouw die dan elke dag avond op dat podium staat. Die heel terecht zei, uiteindelijk is het de gemeenschap, de mensen, die het zelf allemaal weer mogelijk moeten maken. Daar had ze natuurlijk wel een punt.
Ja,
we the people. We the people, ja. Maar en in dit geval, ik denk ook van mezelf uit, en jij waarschijnlijk ook. Ook als die knop wel om kon, dan denk je allemaal toch, oké. Kan het echt? Mm-hmm. Het mag wel weer, maar zullen we het ook echt doen? Dus dat gaat ook een rol spelen. Vandaar, terug naar wat jij zei. Dat bedrijfsleven heeft natuurlijk volkomen gelijk. Dat kan wel zeggen, wij mogen weer draaien en het personeel mag weer komen. Maar ze moeten ook kunnen laten zien, bij wijze van spreken, aan dat personeel dat het er veilig is. Dat die mensen ook niet voortdurend om zich heen hoeven kijken. Ook niet met een centimeter rond moeten lopen of een collega toevallig te dichtbij komt. Dat zijn allemaal nare, dus daar wil je af. Ja. Dus ik vind dat het bedrijfsleven, de toon ook die ze tegen de president aanslaan, heel verstandig.
Kijk, verstandig. Laten we eens even doorgaan, want we hebben nog heel wat andere dingen te bespreken. En mijn kopje koffie, de bodem begint in zicht te komen.
Bij mij ook.
Daarom, dus we moeten opschieten.
Ja.
Trump, we hadden het al even over de persconferenties, de Muppet Show, zoals jij het altijd noemt. Een van die Muppet Shows, daarin zei hij ook, wij stoppen met onze betalingen aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Trump zegt, ze hebben gefaald, ze zijn China-centrisch. Het is misschien niet verstandig om gelijk je betalingen stop te zetten, maar tijdens een pandemie. Maar het is ook niet helemaal uit de lucht gegrepen, die kritiek.
Nee, ik had in BNR De Wereld, waar jij ook net in zat, hè, vandaag,
ja,
deze donderdag, vlak na jou als gast Martijn van Helvert van het CDA. En die maakte een prachtige vergelijking op die vraag. Die zei ook, ja, er is natuurlijk wat mis. En ze zijn inderdaad veel te pro-Chinees. Dat valt niet te ontkennen. Maar hij zegt, het is een beetje alsof er brand uitbreekt, grote brand. En je belt de brandweer, die rukt enorm uit. En dan zeg je, ho, 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 laten we eerst even een discussie hebben over hoe die brandweer is georganiseerd. Dat vond ik een prachtige vergelijking.
Ja, je ziet het voor je.
Je ziet het voor je. Nee, ja. Je moet nu eerst de brand blussen. Dus je moet zeggen, oké, er is misschien wel wat mis met die Wereldgezondheidsorganisatie. Maar je gaat natuurlijk niet midden in zo'n crisis bij het blussen van de brand daar een discussie over beginnen. Hou op, zeg.
Ja, ja, en het is dus niet eens een discussie eigenlijk. Hij zegt gewoon meteen, hup, ik straf jullie al.
Ja, ik straf jullie al en dat is niet gering. Maar goed, dat past natuurlijk in zijn tactiek. Want elke week of elke dag moet iemand anders een schuld hebben. Eerst was het China en toen was het de Europese Unie. En toen was het Obama en toen waren het de Democraten. En zo komt de een naar de ander. Hè. En nu is de Wereldgezondheidsorganisatie aan de beurt. En morgen zijn jij en ik het, omdat wij zo'n gemene podcast over Amerika maken. Ja. Als maar iemand anders de schuld heeft en niet sinds dat New York Times verhaal van vorige week, waarin precies werd ontleed geanalyseerd wat er is gebeurd, wanneer de regering eigenlijk wat al had kunnen weten en wat al wist en wat had kunnen doen. Vanaf hè, dat is het grote gevaar voor Trump. En ook dat pakt hij naar mijn idee op een rare manier aan. Hij zou net zo goed kunnen zeggen, jongens, kijk eens om je heen. Noem mij eens één land in de wereld waar ze het precies goed hebben gedaan en precies op tijd waren.
Mm-hmm.
Dat land is er niet. Ja. Er zijn zelfs Singapore, zelfs Taiwan, zelfs Israël, zelfs Californië, Ohio, plekken waar ze er goed op tijd bij waren, zelfs die waren allemaal te laat.
Ja,
want anders was er niks gebeurd. Dus als hij dat zou zeggen, dan zou hij af zijn van het idee dat hij zich moet verdedigen als zondebok.
Ja,
terwijl hij het hierdoor maakt hij het alleen maar erger.
En we hebben het er ook wel eens over gehad al, dat als je het op het aantal inwoners zet, zeg maar het aantal slachtoffers tegenover het aantal inwoners, dat Amerika het ook in een hele andere categorie zit eigenlijk. Dat het ook eigenlijk wel een beetje meevalt, wil ik niet zeggen. Maar de verhoudingen zijn heel anders dan in Europa.
Ja, 30.000 op 330 miljoen is inderdaad echt wat anders dan meer dan 3.000 op 17 miljoen, zoals bij ons.
Mm-hmm.
Dus inderdaad, in Nederland is het per capita natuurlijk veel erger. Maar dat is ook weer zo'n frame, dat gaat zo de wereld door. Amerika heeft nu het hoogste aantal slachtoffers. En dan doen politici, wij ook hoor, media, roepen dan meteen, nou dat is dus het epicentrum. Mm-hmm. Dat is niet zo.
Mm-hmm.
Je moet dat uitrekenen per hoofd van de bevolking. En dan is het wel erg, maar dan is het ook weer niet zo erg. Dus ja, dat klinkt vreselijk als er zoveel mensen dood. Zo bedoel ik het niet hoor.
De statistieken. Nee,
maar statistisch gesproken valt het in Amerika eigenlijk vergeleken bij een heleboel landen, bijvoorbeeld hier in Europa, nog reuze mee.
Maar want je noemde ook net al, we hebben al die zondebokken gehad de afgelopen weken. En het is elke dag een ander. En elke dag, er is sowieso op dit moment bij elke persconferentie een nieuw, ik noem het maar even een aandachtspunt, een twistpunt. We hebben elke dag een onderwerp om ons met z'n allen enorm druk over te maken. Het is één grote afleidingsmanoeuvre voor mijn gevoel. Die persconferenties waren dat altijd al een klein beetje. Want het ging natuurlijk altijd over hoe goed Trump het deed. Maar ik heb het idee dat het elke keer weer een beetje meer wordt. En dat we nu heel duidelijk dus elke dag een soort ander draaiboekje krijgen waarbij iemand anders de schuld heeft.
Ja, maar dat komt omdat hij is een verkiezingscampagne aan het voeren.
Ja, we zagen weer terug in 2016 ook op die manier.
We zijn gewoon terug in 2016. Ja. Hij doet elke dag een nieuwe schuldige, een nieuwe zondebok. En hij zelf, hij profileert zichzelf als de held van het verhaal, de redder van de mensheid. Degene die hoogst persoonlijk zorgt voor alle hulpmiddelen. Die hoogst persoonlijk er zorg voor heeft gedragen dat er niet veel meer mensen zijn overleden dan is gebeurd. Dus hij maakt het. De afgelopen week was er zelfs een verkiezingspropagandafilmpje. werd er tijdens die persconferentie. Met allemaal clips daarin van Fox News. Muziekje eronder en dan zo'n tijdlijn waarin je kon zien hoe snel Trump voortdurend alles voor is geweest. In plaats van dat hij net als de rest van de wereld gewoon achter de feiten heeft aangelopen. Dus ja, hij voert campagne. Het is gewoon een campagne. Het is gewoon campagne. En dat doet hij nu al bijna een maand, elke dag. Daarvoor hadden we hem geloof ik nog nooit in die perskamer gezien.
Mm-hmm. Ja.
En nu elke dag.
En hoe moeten wij als journalisten daarmee omgaan, denk jij? Want ik merk dat we in ieder geval hier in Amerika heel erg in hetzelfde stramien terecht zijn gekomen als in 2016. Waarbij eigenlijk elke dag de agenda wordt bepaald door wat Trump zegt. En de ene keer is dat iets wat ook belangrijk is en waar ook over gesproken moet worden. Maar soms dan kan je ook zeggen, ja, dit gaat nooit gebeuren. Dit is geen hij heeft heel zelden maar onderbouwing bij wat hij dan heel bout beweert. Moet je dit negeren? Moet je duiden? Het blijft moeilijk.
Het is een eeuwige vraag in de journalistiek. Wij zijn op de wereld om het nieuws te verslaan. Soms, daar hebben we dan soms zelf gedachten over, maar in principe eigenlijk niet. We verslaan gewoon wat er gebeurt. En dit is groot nieuws. En het gebeurt elke dag. En we zijn ook niet de enige die er zitten. Alle grote media zitten daar. En een heleboel zenden dat zelfs live uit. Wat wel van ons moet worden verwacht, is dat we voortdurend de vraag stellen, de meest basale journalistieke vraag, klopt het?
Mm-hmm.
En dat doen we ook, Jan. Dus we proberen zo goed mogelijk na te gaan of wat hij zegt ook klopt. We laten ook de andere kanten zien. We praten ook over al die gouverneurs met hun verhalen. We laten zien in dat grote land waar dingen zijn waar je iets van kan leren. Waar het wel goed gaat. Waar ze beter met die crisis omgaan. Maar we zijn er niet om voortdurend. We zijn geen actievoerders. Dus we gaan niet steeds roepen, die man is niet goed bij zijn hoofd. Maar we gaan ook niet zeggen van, hier is de microfoon, ga je gang. En we doen daar verder niks aan. Want We moeten onze luisteraars laten zien dat we begrijpen dat hij bezig is met een verkiezingscampagne. Maar wij gaan niet zeggen, en dus weet je wat, we gaan maar censureren.
Mm-hmm.
Want wij vinden het nou wel genoeg geweest. Dat kan onze luisteraar echt zelf al uitmaken.
Ja, dat denk ik ook. En nou, over die campagne gesproken. Hè? Wij moesten er allebei, toen we eerder deze week al even spraken, moesten we er allebei wel even om lachen. Die corona-checks, hè? Dat hulpgeld, zeg maar, dat Amerikanen krijgen, zo'n $1,200... vanwege de coronacrisis en al die mensen die natuurlijk daar financieel door in de problemen komen. Over campagne gesproken. Trump die zet gewoon zijn eigen naam op die check.
Ja, het is. Dat is werkelijk, ik wist niet wat ik zag of hoorde. En de vraag is: waarom aanvaardt zijn omgeving dit? Waarom komt die zaak niet in het congres? Waarom? Er zijn allerlei opties om dat te stoppen. Hij wilde eigenlijk eerst een handtekening zetten. Hè? Op elk bankbiljet staat een handtekening. En dat is meestal de handtekening van de minister van Financiën. Dus op de nieuwe bankbiljetten die worden gemaakt, als oude worden ingenomen, dan staat daar nu Steve Mnuchin onder. En dat wilde hij eigenlijk. Hij wilde dus eigenlijk persoonlijk een cheque overhandigen aan elke Amerikaan. Nou, dat hebben ze hem dan weerhouden. Dus er staat nu, ja, wij kennen de cheque niet meer in de meeste landen.
Nee, al heel lang niet meer.
Al heel lang niet meer, maar in Amerika nog wel. En er staat dus op de plek waar normaal zou staan de Verenigde Staten van Amerika of de United States Treasury, dus het ministerie van Financiën, daar staat nu Donald J. Trump. Maar ja, toen die met veel poeha de Amerikaanse ambassade verhuisde van Tel Aviv naar Jeruzalem, toen vond ik het meest opvallende aan het verhaal dat aan de buitenkant van dat gebouw staat dus heel groot United Embassy of the United States of America en daaronder met koeienletters Donald J. Trump. op een ambassade.
Ja.
Dus ja, het is niet de eerste keer en het land accepteert het.
Nee, het is niet de eerste keer. Er staan natuurlijk ook nog wat gebouwen her en der door het land verspreid waar in gouden letters zijn naam op staat. Dus we hadden dit misschien aan moeten kunnen zien komen.
Nou, deze heb ik niet aan zien komen.
Nee. Nou, goed dat die man ons nog kan verbazen. Moeten we het nog even over die andere partij hebben?
Hoe heette die ook weer?
Ja, wie waren het ook weer? Je hoort er bijna nooit meer wat van. Die Democraten.
Ja. Ja, oh, ja, 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 natuurlijk moeten we dat.
Want Biden die heeft nu eindelijk de steun binnen van zijn buddy Barack. En Obama die zegt dat Biden alle kwaliteiten heeft voor het presidentschap.
The kind of leadership that's guided by knowledge and experience. Honesty and humility. Empathy and grace. That kind of leadership doesn't just belong in our state capitals and mayor's offices. It belongs in the White House. And that's why I'm so proud to endorse Joe Biden for president of the United States.
Nou, Obama klonk gepassioneerd. Hij steunt Biden. Dus Biden heeft de steun van de populairste democraat op dit moment binnen. Toch, ondanks alles en ondanks dat het zo compleet wordt ondergesneeuwd door al het andere nieuws, toch wel belangrijk.
Jawel, dat is het natuurlijk ook. Overigens, wat mij opviel toen ik het zag, want ik heb het niet alleen gehoord, maar ook bekeken, jij vast ook, waren er twee dingen die me opviel. Wat is die man oud geworden?
Ja, grijze haren.
Heel bijna wit en dan helemaal vermagerd met die enorme grote oren. Ik schrok echt toen ik hem zag. En wat me ook opviel is, je zag dat hij oplas, want zijn ogen keken niet in de camera, maar net ernaast. Dus daar hield iemand een tekstbord op, Jan.
Ja.
En dat vind ik, waarom zeg ik dit nu zo? Omdat ik een beetje dat symbolisch vind voor deze steun. Hij heeft er heel lang over gedaan. Omdat hij zei, ja, ik moet me niet met die voorverkiezingen bemoeien. Dat hoort niet. Maar het is ook niet van harte. Het is niet van harte. Het is omdat het zo hoort. Het is omdat het belangrijk is. Hij is inderdaad de belangrijkste democraat. Maar het ging niet van harte, Jan. Dat is mijn overtuiging.
Ja,
en dat ziet de kiezer ook, hoor.
Ja, en heeft dat dan te maken met hoe Obama het nu bracht? Of zit dat meer in andere dingen? Dat wij allemaal eigenlijk wel zien dat Biden niet de sterkste kandidaat ooit is, zullen we maar zeggen.
Nee, ik denk dat Obama op zichzelf heel correct heeft gedacht, ik bemoei me niet met de voorverkiezingen. Althans, ik laat niet mijn stem horen, want iedereen heeft gelijke kansen. Het is mijn partij en ik ga niet de ene voor de ander trekken. Ik wacht wel tot de overwinnaar duidelijk wordt.
Wilde ook geen ruzie natuurlijk met de linkervleugel.
Natuurlijk niet, maar er zit ook nog iets tussenin. Hij had zich wat vaker kunnen laten zien. Hij had desnoods bij andere kandidaten zich ook eens een keer kunnen laten zien en dan kunnen zeggen, ik ben hier niet om je te endorsen, maar ik ben er omdat dit mijn partij is. Het gaat maar mijn hart. Ik vind jullie allemaal geweldig. En dan was de overwinnaar, het steun voor de overwinnaar, wat geloofwaardiger geweest. Maar nu kwam hij echt helemaal uit de schaduw gekropen in dat rare beeld. Ik had een beetje de neiging om te denken. Ik dacht aan Al Gore, toen die kandidaat was tegen George Bush, wat hij uiteindelijk heeft verloren. Die wilde niet de steun van Bill Clinton, terwijl dat zijn president was geweest. Omdat hij dacht, dan straalt de Lewinsky-affaire op mij af. En dat gevoel heb ik hier ook een beetje. Er zit iets mis tussen die twee. En het is niet van harte. En dat gaat de kiezer ook zien.
Mm-hmm. En dan zijn we misschien ook wel met een bruggetje eigenlijk bij de kiezer zelf ook aangekomen. Ik heb het gevoel dat veel potentiële kiezers, democraten, een beetje hetzelfde voelen. Eigenlijk vanaf het begin van de campagne van Biden. Dat was, ik geloof, een jaartje geleden in Pittsburgh dat hij het aftrapte. Daar was ik toen bij. En de mensen waren toen heel afwachtend en heel berekenend. Dit heb ik ook al vaker verteld natuurlijk. Maar dat is gewoon zo gebleven. Mensen worden niet enthousiast van die man. En het doet mij steeds meer ook aan Hillary Clinton denken. Nou is Clinton natuurlijk het was een andere situatie. En zij is ook een heel ander figuur. Dat is echt, je houdt van haar of je haat haar. Dat kan moeilijk zijn om daarop te stemmen als je niet van haar houdt. Dat is bij beide minder zo. Maar het is een beetje dat gevoel van, dan Biden maar. Met onze vingers op de neus, dan maar Biden.
Ja, precies. Dat hoor je ook mensen zeggen. Hij roept inderdaad nog grote gevoelens van omhelzing, nog grote gevoelens van afkeer op. Terwijl bij Hillary was er allebei duidelijk het geval. En je kunt zeggen, ja, de afkeer was groter dan het gevoel van omhelzing bij haar. Dus dat heeft er de kop gekost. En hij heeft eigenlijk niks. Het is niet een aantrekkelijke kandidaat. Dus wat er gaat gebeuren nu, denk ik, is... Het wordt voor de kiezer een soort berekening. Heel erg belangrijk is... wat gaat er gebeuren met de economie? Blijft dat scenario, komt dat scenario van het IMF uit? En blijft het dus nog heel lang heel slecht? Want dan gaat dat Trump opbreken. He, dan zullen heel veel mensen zeggen... ja, je had toch zo beloofd dat je ons hier uit zou sleuren. En je had gezegd, ik doe het land weer open. Maar het helpt allemaal niks, want we hebben nog steeds geen baan... en we hebben nog steeds niet te eten. Als dat gebeurt, dan komt Biden bij wijze van spreken... by default komt hij wel een beetje omhoog.
Weer by default.
Maar door zijn eigen overtuigingskracht, nee. Dat zit er gewoon niet in.
Op dat punt is het positief voor hem dat de campagnes ook stil liggen. En het dus eigenlijk op dit moment niet zo heel veel uitmaakt. Hij kan ook stil blijven en ja, Trump dan maar zijn werk laten doen.
Ja, maar hij kan geen Muppet Show geven elke dag.
Nee, precies. Maar ik denk dat die van hem ook niet zo spannend zouden worden als die van de grote Muppet.
Nee, Rick. Nee, dat is waar. Ja.
Bij mij zie je op de koffie.
Ja,
moeten we eens even naar de luisteraars vragen?
Ja, luisteraars vragen. Ja, er zijn er een hoop.
Er waren een heleboel. Dus bij voorbaat al, als we niet aan je toe komen excuses, dan schuiven we hem even door. Ze waren wel allemaal heel goed natuurlijk. Dus we beginnen gewoon op willekeurige volgorde of op volgorde van binnenkomst. Jan de Jager luistert met veel plezier tijdens het uitlaten van de hond. Nou, leuk. Groetjes aan de hond. Hij zegt, nu corona de komende verkiezingen geel overschaduwt, heb ik een vraag over het gezondheidssysteem. Kunnen arme of onverzekerde Amerikanen hier in deze tijd nog voldoende op terugvallen? En in hoeverre is Obamacare hier nog op van invloed?
Helemaal zeker weet niemand het. Dus ik ook niet en jij waarschijnlijk ook niet.
Nee.
Trump zegt, en Pat Pence, de vicepresident, zegt, dit is echt voor alle Amerikanen, deze hulp. We maken geen onderscheid of je nu op straat woont of je bent schat helemaal rijk. Iedereen heeft recht op het gezonde. In werkelijkheid geloof ik er geen bal van. Ik denk om een aantal redenen. Omdat de mensen vooral in die armere buurten gewoon de weg naar die gezondheidszorg niet kennen. Omdat ze nog nooit verzekerd zijn geweest.
Mm-hmm.
Dus die komen sowieso minder. Die laten zich minder horen en zien. Dat zie je ook aan de cijfers terug. Daar zijn veel meer... gevallen. En Obamacare, ja, dat is gewoon een systeem dat nooit helemaal is gaan werken. En dus ook hier niet helemaal in werkt. Het idee was, dan ben je ietsje makkelijker en tegen een iets voordeliger prijs verzekerd. Maar het is nu niet meer in de eerste plaats een kwestie van verzekering. Het is gewoon een kwestie van bereikbaarheid. Hm. Is het er, kun je er komen. Dus ik denk eerlijk gezegd, in deze kwestie, nogmaals, ik weet het niet zeker. Laten we hopen dat Pence gelijk heeft en dat hier niet zoveel onderscheid wordt gemaakt tussen burgers.
Ja. Nee, inderdaad. Maar je ziet een hele duidelijke tweedeling. Dat is ook een reden waarom zwarte Amerikanen harder worden getroffen. Die hebben vaak een beetje, ik noem het dan altijd maar achterstallig onderhoud. Maar die gaan gewoon minder vaak naar een huisarts toe. Terwijl wij in Nederland doen we dat natuurlijk heel makkelijk. Want het kan ook gewoon. En zij doen dat gewoon minder vaak omdat ze het geld er niet voor hebben. Ik had ook nog een, om hier even op in te springen. Pieter van der Vliert die stelde nog een vraag. Vorige week noemde Jan het grootste twee verzekeraars van de VS, dat die alle coronakosten van patiënten op zich nemen. Klopt dit? Want hij kon dat niet meer vinden. Ik kan mezelf, om eerlijk te zijn, niet herinneren dat ik dit gezegd heb. En ik ben ook even gaan zoeken. En toen kwam ik eigenlijk een beetje tot de conclusie, Bernard, die jij ook net had. Het is gewoon heel onduidelijk. En dat onduidelijk is natuurlijk ook een probleem voor mensen die de hulp nodig hebben. Trump heeft in het begin wel gezegd dat de behandeling vergoed zal worden. Maar zorgverzekeraars zeiden toen, wacht even, wij weten van niks. En uiteindelijk is het volgens mij nu alleen officieel zo dat de testen wordt vergoed. En de behandeling hangt van je verzekering af. En niet alle verzekeraars betalen dat. Dus dat is echt een groot probleem nog steeds.
Ja, nou, ik duik er nog even in.
Ja, laten we hier nog eens even op terugkomen. Ja.
En dan kunnen we Pieter ietsje beter antwoord geven.
Ja, ja, inderdaad. Jan de Jager had nog een tweede vraag. In Nederland is over het algemeen veel waardering voor het optreden van Rutte. Het draait niet om hem, maar juist veel lof voor de wetenschappers, de zorg, et cetera. Dat is zo anders met Trump, schrijft hij. Als ik de peilingen moet geloven, oogst hij daarmee toch veel waarderingen. Zijn Amerikanen dan toch zoveel anders dan Nederlanders? Of zijn er ook grote groepen niet-democratische Amerikanen die met afschuw naar deze shows kijken?
Nou, ja, ja. Ja. Het zijn verschillende vragen tegelijk. Hè?
Ja.
Kijk, wat ik knap vind in Rutte is dat hij zegt, ja, ik kan wel van alles opleggen. En dat moet af en toe ook wel een beetje. Maar in principe ga ik uit van de redelijkheid van de burger. Die snapt het wel en die moet een aantal dingen doen. Heel vervelend. Maar als we dat nou maar allemaal doen, komt het goed. Maar het kan ook makkelijk, omdat we natuurlijk in een verzorgingsstaat leven. Dat sluit aan bij waar we het net over hadden. Dus ja, het is wel heel erg. En er gaan hier ook mensen failliet en zo. Maar het is allemaal, je hoeft nooit na te denken van, kan ik wel een test krijgen of kan ik wel in een ziekenhuis? Want dat geldt voor iedereen. Mm-hmm. En dat is daar niet zo. En het is hier ook veel minder in de politieke sfeer. Mijn indruk is dat eigenlijk de politiek van links naar rechts helemaal, nou ja, verbonden is in deze kwestie. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen.
Ja,
niet zozeer achter terug als er Rutte staat, maar zeggen, ach, hij doet dat goed en we zijn het eigenlijk allemaal met elkaar eens.
Ja, terwijl hier zie je toch in Amerika dat corona ook onderdeel van de culture war lijkt te worden. Dat begint ook voor in ieder geval een deel van de Amerikanen een politiek iets te worden. En nog even over die waardering voor Trump. Ik heb toch wel eventjes gekeken de afgelopen week. Wat mij opvalt in zijn approval ratings, zijn waarderingscijfers. Die gingen eerst licht omhoog. Maar als je nu kijkt, dan is het eigenlijk weer een beetje gezakt en zitten we weer een beetje op het oude punt. Dus het blijft ook een hele kleine marge die Trump heeft. Heel weinig verandering. En ja, het blijft gewoon zo. Je houdt van hem en dan blijf je ook van hem houden. Of je haat hem en dan blijf je hem haten. En verder, zelfs corona verandert daar eigenlijk niet zo heel veel in op dit moment.
Nee, dat is zo. Jan, we zijn al bijna een uur aan het praten, weet je dat?
Ik denk dat we Arjen Klein en Sietse Sijbesma, die gaan we naar de volgende keer. Want we gaan deze aflevering afsluiten.
Ja, via BNR, via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via Apple Podcast of Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, wat heb je gevonden?
Ja, je moet je even schrap zetten, Bernard. Rubinimus. 3 sterren. Dus dat is wat kritisch. En dat is een recensie met een vilijn toontje. Ik vat hem even kort samen. Het begint positief. Luisteraars, kom mee op ontdekkingsreis door de Amerikaanse politiek. Maar dan wordt ineens een boomerburg geïntroduceerd, Bernard. Meer dan eens wordt u geconfronteerd met feiten, vrije opinie, die vooral sympathie oproept voor de meest van staltige, tussen haakjes Trump, regering die de wereld ooit heeft moeten doorstaan. Boomert heeft elke aflevering meer en meer moeite zijn rechts-republikeinse emoties in bedwang te houden. Gelukkig is Posma er met regelmatig de kippen bij om Boomert op het rechte pad te houden. Nou, Bernard, mensen zien dat niet, maar jij hebt nu ook een Trump-petje op, toch?
Jazeker, ik loop altijd met een MAGA-petje rond. Ik ben hier helemaal niet ontevreden mee, omdat ik praat nu voor mezelf.
Ja, ja, ja.
Want ik word aangevallen, zou ik maar zeggen. Jij bent de held. Dat was je in mijn ogen. Even over mezelf.
Ik zit hier in een Hillary shirt onder, trouwens.
Ja,
een
ja,
beetje
ja,
faal.
Ja, ja,
maar,
ja. Nee, maar het is, ik vind het mijn taak om niet mee te joelen met de meute. We zien allemaal wat een rare dingen Trump doet. Maar ik doe gewoon niet mee aan de frames. En hij kan wel zeggen, de meest welstandige regering die de wereld ooit heeft moeten doorstaan. Nou, volgens mij zijn er nog wel ergere geweest in de wereldgeschiedenis. En, dat zeg ik ook, Trump zit daar nog 4,5 jaar of nog een half jaar. Dat weten we niet precies. Of een jaar of 5 jaar. Maar daarna is hij weer weg, hoor. Dat beloof ik je. Dus we moeten niet net doen alsof wij zijn geen Trump-bashers. Wat hij wel is. En wij zijn ook geen Trump-liefhebbers. Wij zijn gewoon journalisten. En we bekijken elke keer aan de hand van de feiten, voor zover wij ze kunnen zien, hoe het in elkaar zit en niet anders.
Nou, dat is mooi gezegd. En ja, er zijn ook wel eens mensen die precies het tegenovergestelde hebben gezegd. Dus in ieder geval, Robinimus, wel heel erg dank voor je recensie. Anytime Baby zegt nog 5 sterren trouwens. Fijn om zo af en toe te horen hoe deze journalisten het Amerikaanse nieuws duiden. Nou, dus positieve recensies waren er ook, Bernard.
Oké. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek, complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosma_ of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar, ook in deze coronatijden. Als je bijvoorbeeld de hond uitlaat, vinden we leuk om te horen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.